Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Radio Milko, de podcast over FC Groningen.
En het woord is aan Henk Kok.
Ja, er zijn me tijdens die wedstrijden ontzettend veel dingen door het hoofd geschoten. Van alles en nog wat. Ik heb ESPN Watch TV gekeken.
Ja.
Het was niet zo'n beste wedstrijd natuurlijk. Maar op een gegeven moment realiseerde ik mij ook dat in deze reguliere competitie tot de allerlaatste seconde de slechtste start van FC Groningen in deze competitie FC Groningen Parten zal spelen. En toen Tom van Bergen 1-1 maakte, dacht ik, stelen mag. Je mag 1 punt stelen, maar je mag ook 3 punten stelen. Dat is volkomen legaal.
Ja.
En ik ergerde mij ook een klein beetje aan mijn, nou niet aan mijn, aan de zeer gewaardeerde trainer Dick Lukien. Die wordt door mij zeer gewaardeerd.
Mm-hmm.
En ik vond hem in die slotfase er een beetje bijlopen als een geslagen hond. Hij zat een beetje te spelen met zijn kauwgom in zijn mond. Af en toe een flauw glimlachje naar zijn mede-assistenten. En hij sprak ook wel spelers aan die even naar de zijkant riep. Helemaal Dick Lukien. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, en er komt een geweldige dooddoener, een wedstrijd duurt 90 minuten. En toen moest ik denken aan 1999.
Ja.
Ja. Camp Nou.
Oh, dan weet ik het natuurlijk.
98.000 toeschouwers. 98.000 toeschouwers. Europa Cup finale, 26 mei. Ja. 1 dag voor de verjaardag van mijn vader. Ja. Tussen Manchester United en Bayern München. En er was een Europa Cup finale. Bayern had nog nooit een Europa Cup finale gespeeld. En Manchester United ook niet. Nou, die wedstrijd begint.
Bayern München had wel een Europa Cup finale gespeeld.
Nee. Het was ook de eerste Europa Cup finale van.
Nee, Champions League.
Oh, Champions League.
Ja, precies. Ja, in de jaren 70 heeft Bayern München 3 bij gewonnen.
Nee. Ajax. Oké. Maar in die wedstrijd, na 6 minuten, Super Mario Basler. Ja. Die maakt 1-0 uit de vrije schop. Nou, die Duitsers die dachten al dat ze gewonnen hadden. Van op een gegeven moment, ik meen dat Hitzfeld trainer was bij Bayern München. Toen ging jouw publiekswissels toepassen. Basler ging eruit, ja. Lothar Matthäus ging eruit. En Bayern was helemaal zeker van de zege. En op een gegeven moment, het was vlak voor tijd, Collina, die man met die biljartbal op zijn hoofd.
Ja.
Nee, niet op zijn hoofd. Op zijn lichaam. Die kale. Die liep al bijna met het fluitje in de mond. We zaten al in de verlenging. En de UEFA-voorzitter, Johansson, die ging naar beneden samen met Beckenbauer.
Zeker, in de lift.
In de lift naar beneden. En die komen beneden. En die Johansson is helemaal in de war. Van wat was er gebeurd? 90 plus 1. Sheringham. 1-1. En dat was nog niet genoeg. 90 plus 2. Solskjaer. Een hoekschop van Beckham. Ja. Die wordt verlengd. En die wordt Solskjaer wordt die binnengetikt.
In het dak van het doel. Ja.
2-1. In het dak van het doel. En de Johansson en Beckenbauer die komen beneden. Die waren beneden gekomen om de schaal in ontvangst te nemen. En de Johansson was helemaal verwaard. Die zag verkeerde mensen huilen. Die zag verkeerde mensen juichen. Van die was gewoon in de veronderstelling dat Bayern München had gewonnen. Tom van Bergen. 90 plus 5.
Tom van Bergen, de Solskjaer van FC Groningen.
Ik zou toch willen dat Dick Lukien er niet 10 minuten voor tijd als de geslagen hond bijloopt. Hij was toen een jaar of 25, 26. Hij moet die finale gezien hebben. En dat hij nog even dit verhaal, ik verplicht hem dat bijna, dat kan natuurlijk niet, aan zijn jongens vertelt.
Ja.
Dat een wedstrijd 90 minuten duurt en dat ook Dick Lukien zich er vooral realiseert.
Ja, heel mooi. Ja, ik dacht zelf aan de niet eens aan de Champions League finale, maar ik dacht een beetje aan Ajax Twente 2011. Hè?
Ja.
Dus ook gewoon een onderlinge wedstrijd waar het om gaat. Ja, nu niet om de titel, maar om promotie.
Ja.
Heb jij het idee, William, dat hier nog meer naartoe wordt geleefd dan naar de bekerfinale van 2015? Of maak ik het nu wel heel groot?
Nee, ik denk dat je dan wel wat te groot maakt.
Okay.
Ja. Nee, sorry. Nee, dat was natuurlijk...
Maar de belangen zijn in die zin groter natuurlijk. Weet je wel, het is de toekomst van de club bijna. Daar waarschuw je altijd voor. Als ze nog een jaar in de eerste divisie blijven... ja, dan gaat het er wel slechter uitzien. Dus de belangen zijn zoveel groter.
Jawel, maar als je, als je de wedstrijd van vrijdag niet wint... heb je nog de play-offs om je alsnog te promoveren naar de Eredivisie.
Ja, maar dus, moet niet, in die zin moet je niet aan denken.
Maar we hebben het over de belangen. En de belangen van die eenmalige wedstrijd waarin je de beker kan winnen... die zijn nog wel groter dan de belangen van deze wedstrijd. Omdat achter deze wedstrijd nog een tweede kans aankomt. Dus,
Maar volgens mij is ook Duk Lukien door het hoofd geschoten van... nou, we hebben zo goed gespeeld de afgelopen tijd. Hè, van goed tot heel goed. Zo waren die wedstrijden van FC Groningen. En moet je gedacht hebben, verdorie... Nou, van extase gaan we naar een verloren seizoen.
Nee, zo
natuurlijk is dat
wel een wel. Nou ja, Lukien zei ook na afloop dat hij er ook niet meer in geloofde. En dat gold eigenlijk voor iedere Groninger in het stadion. Want er was ook geen enkele reden om aan te nemen dat er nog een gelijkmaker gescoord zou worden. In die laatste 20 minuten maakte FC Groningen ook niet veel meer klaar.
Nee, maar ik wou met dit verhaal over Bayern München tegen Manchester United zeggen... dat de mindset, die moet... gericht blijven op winnen. En dat was niet het geval bij een aantal spelers van FC Groningen. Dat was wel het geval bij Tom van Bergen, maar die ging in de knip.
Heb je dan over de slotfase of over het begin van de wedstrijd? Want die mindset bij elke Groninger was echt wel om die wedstrijd daar te winnen, hoor, aan het begin.
In het begin van de wedstrijd, in de eerste minuut of binnen een minuut dat er een doelpunt werd gemaakt, was FC Groningen niet ingesteld op de agressiviteit.
Nou, dat liet de tegenstander niet toe.
Nee, maar ze waren daar ook niet op ingesteld. Op die agressiviteit en de explosiviteit van die voorwaarts bij Telstar. Kijk, ze konden inschatten op een gegeven moment. Telstar had niks te verliezen. Kon alleen maar winnen. In de competitie staan ze nergens. En die gingen direct als gekken gingen ze erop los. En de Groningen werd in de beginfase gewoon te veel overlopen. Bij dat openingsdoelpunt stond... Nou, op rechts in de rechter verdedigingsblok was niemand te bekennen.
Nee, toen waren ze nog niet bij de les. 40 seconden.
Dat bedoel ik. Dan is de mindset nog niet goed. En de doelpunt... Ja, er was niemand bij die tweede paal. Die jongen die de doelpunt maakte, mag toch niet voor zijn verdediger komen. Daar bij die tweede paal. Die wordt gewoon naar binnen getikt.
Nou, vooral dat het even later weer gebeurde.
En natuurlijk. Ik zag nog een paar van dat soort momenten dat ze absoluut niet bij de les waren. Ik herinner mij een geweldige actie van Rente. Die voorkwam dat Telstar nog een doelpunt scoorde. Met die fantastische sliding. Echt waar. Daar volgt een corner uit. Die corner, dan zie ik. Twee mensen van Telstar, die gaan voorbij de eerste paal. Die gaan naar de eerste paal toe. Dan wordt die bal overgekopt. Niemand van de verdediging van FC Groningen volgde. Kijk het na. Ik schrok ervan. Twee spelers van Telstar. Niet één, maar twee.
Ja.
Niet bij de les.
En ben jij bang dat ze volgende week ook niet bij de les zijn, Henk?
Nou, dit verhaal niet meer.
Nee?
Nee.
Jij zegt het gaat dus niet lukken tegen Roda.
Dat zeg ik helemaal
niet. Nee, oké. Sorry,
ik was ook niet verkeerd. Zo, en dat had ik... Kijk, ik... Dick Lukien vind ik die wordt door mij zeer gewaardeerd. Ook door de nuchtere analyses en de feitelijke analyse die je altijd heeft na de wedstrijd. Met heldere taal, duidelijke taal, et cetera. Nu ook. Hij zei op een gegeven moment, ik heb een interview gezien bij ESPN. Ik gaf er geen stuiver meer voor. En we hebben de ondergrens bereikt. Mm-hmm. De ondergrens bereikt die ze... En daar ben ik eigenlijk ook niet mee eens. Oh. Kijk, ik vond... Kijk, de ondergrens hebben ze wel eens een keertje bereikt. Toen speelden ze nog niet in deze samenstelling tegen FC Utrecht. FC Utrecht, die verloren ze met 1-0. En toen heb ik even geappt met Wim Masker. Het was 21 augustus, kan ik mij nog herinneren. Dat was de verjaardag van mijn moeder.
Echt, vader en moeder zijn niet voorbij gekomen. Ja.
Echt waar. Toen heb de Wim van... Henk, het was verschrikkelijk. En ik heb geen enkel lichtpuntje gezien. Het was net Annen FC Groningen die eindigde in 2-0. Mm-hmm. Maar het spel van FC Groningen is daarna, andere samenstelling, is geweldig beter geworden.
Ja.
FC Groningen heeft een andere bovengrens dan toen.
Mm-hmm.
Maar daarmee verandert die ondergrens, die verandert ook.
Maar dan is het wel de ondergrens van dit team.
Dat zijn variabelen. Ja. Kijk, je kijkt nu naar FC Groningen en als het een beetje minder gaat, dan zeg je direct, waar gaat het slecht? Maar die ondergrens van FC Groningen is omhoog gegaan. Dick Lukien kijkt naar een ploeg die heel goed kan voetballen, dat weet hij. En dan zit hier een ploeg die aanzienlijk minder goed voetbalt. Maar dat moet hij niet meer relateren aan toen. Nee. Aan die wedstrijd van Jong Utrecht, FC Utrecht tegen Groningen. Hij moet daar dan een andere wedstrijd relateren. Dus de ondergrens is ook omhoog gegaan. Ja. Met de bovengrens.
Zeker.
Dat zijn variabelen. Ja. Ja. Dus welke ondergrens dat hij hanteert, ja, dat weet ik niet. Maar dat is dan in elk geval een wedstrijd geweest nadat ze in een andere samenstelling gaan spelen. Ja, ja. Ik ben het lichter oneens, maar je moet ook wat zeggen natuurlijk.
Ja, zeker, zo is het ook inderdaad. Heb jij er vertrouwen voor volgende week? Dat is eigenlijk natuurlijk de hamvraag.
Nou ja, ik denk niet dat FC Groningen nou de uitgesproken favoriet is om rechtstreeks te gaan promoveren. Ik denk dat de kansverhouding nou 50-50 is. Roda heeft natuurlijk een gelijkspelletje genoeg.
Ja.
En daar is ook heel veel gebeurd. En het feit dat ze al twee keer juichend op het veld stonden, letterlijk. Eén keer omdat ze dachten dat 1-0 was gebleven in Velzen. En de tweede keer dat de speaker verkondigde. Dat is bijzonder, hè? Ik heb het echt al die video's teruggezien met die speaker, met die interviews. Bizar, hè? Bizar.
Wim Fijns is dat.
Ja,
zit er al jaren.
Ik had ook wat te doen met. Ja, zeker. Ja. Ja. Volgens mij kroeghouder in Heerlen of zo. Ook een bekende Zuid-Limburger, volgens mij.
Hij drinkt wel.
Ja, nou ja, nou, prima toch? Ja, ik drink ook, Henk. Dus ja.
Niet als je moet werken,
William. Nee, maar ja, ik denk dat dat vrijwilligerswerk is. Ja, okay, goed.
Ah, ongelooflijk natuurlijk wat daar gebeurde. Maar...
En trouwens, ik weet ook niet of die man iets ingenomen had, hoor, voor die tijd.
Nee. Hey, jij zei zelf al in je verhaal ook, hè, van.
Wat ik even wilde zeggen. Iedereen denkt dat Roda JC een mentale tik heeft gekregen doordat ze al twee keer op het veld stonden. Maar ze kunnen daar ook heel veel motivatie uit halen. Hè? Ja. Dat ze het nog wel eventjes in het echt mee willen maken. Ja. Of dat ze bijvoorbeeld voor die speaker, die Freins, dat ze daarvoor door het vuur gaan. Ja. Want dat is een echte clubman. Enorm geliefd ook volgens mij binnen Roda JC. Ja. En dat ze zeggen van ja, maar we gaan onze Wim gaan we nog wel eventjes helpen. Door het alsnog waar te maken.
En
zeg maar.
In interviews deden ze nou ook vrij laconiek erover. De spelers en staf en zo. Dus het is. Dus dat is ook
maar de verbijstering op die gezichten van die spelers van Roda, dat vond ik wel heel opvallend om te zien. Sommigen zaten op de schouders dan van supporters.
Dan zie je zo mensen ervoor staan met twee vingertjes tussen één.
En dan die blik in die gezichten, joh. Dat was echt alsof ze water zagen branden. Hè?
Ja. Die 2-1 schijnt heel kort op een gokpagina te hebben gestaan.
Van is het zo? Hoor ik later ook. Unibet of zo. Ja, heel kort. Maar dat heb ik verder zelf niet meegekregen. Maar dat was dus blijkbaar wel een aanleiding voor dat.
Wel lekker dat het dus nog was. Want je denkt altijd van oké, weet je, in deze tijd dat alles meteen overal maar duidelijk is. Ja. De informatie gaat dit soort dingen niet meer gebeuren. Nee. Vroeger zat je dan nog met radiootjes, Henk, op de tribune. En dan luister je naar Henk Kok. En dan
wel lekker dat het toch nog kan.
Zei Henk Kok, Ajax heeft verloren. En dan wist je oké.
Mag je nog even terugkomen op die wedstrijd tegen Telstar? Kijk, in de eerste helft heeft FC Groningen geen enkele kans gehad. Nauwelijks een schot op doel. Maar in de tweede helft heb ik in elk geval... Dat is een van mijn meest favoriete spelers trouwens. Hè? Schreuders. Mm-hmm. Dan moet Koeman niet helemaal uit de bovenhoek. Maar die moet toch een redding brengen. Dan is Duarte met de vrije schop. Ik heb nog een schot van Peersman gezien. En ook een schot van Schreuders die losgelaten werd door die keeper. Maar die werd door Apau verwerkt tot hoekschop. Trouwens, dat schiet me nu te binnen. Die scheidsrechter was Martens, geloof ik, hè?
Ja.
Ja? Nou, ik heb worstelingen gezien tussen Apau en Peersman. Daar kun je gewoon een strafschop voor geven. Die trekken het. Ja, bij een van de eerste hoekschoppen. Er was gewoon rollenbollen. En daar doet hij niks tegen. Hij geeft ook niet eens een waarschuwing. Maar ik heb misschien een heel andere perceptie voor het scherm gekregen dan jij, William. Dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Van, ik zie dus niet alles. Maar
ik heb niemand gehoord over deze schermutselingen. Maar ook bij FC Groningen niet. Ook Peersman zelf niet, hoor.
Die waren er wel, ja. Die waren er echt. Ja. Dat, kijk maar na. Ja. Maar ik vond dat... Kijk... Schreuders ben ik geneigd. Vroeger had je cijfers op school. Hè? Nederlands 7, 8. En ook gedrag en vlijt. En voor vlijt geef ik... Ja, Schreuders altijd tussen de 8 en de 10.
Ja, precies.
En Van Bergen ook. Die moest opboksen tegen aan Pauw.
Ja.
Had jij ook de indruk dat die jongens zich wel... Zeker deze twee, die spannen zich uitermate in mijn beleving.
Nee, maar dat is altijd. Maar daar hoef je van tevoren niet aan te twijfelen. En dat zie je ook tijdens de wedstrijd. De inzet van die gasten is allemaal voorbeeldig.
Ik heb een andere indruk gekregen van Postema in deze wedstrijd. Ik kreeg ook een klein beetje de indruk dat Postema lichtjes leidt aan het Bas Dost-syndroom.
En dat is?
Dat is het volgende.
Dat je altijd zijn voornamen bij moet noemen?
Nee, helemaal niet. Okay. Bas Dost had het probleem. Als je een kans verprutste, dan bleef je wel een kwartiertje hangen in negativiteit.
Ja, daar
bleef je in hangen. Mm-hmm. Er heeft Ron Jans heel veel problemen gehad toen Bas Dost bij Heerenveen speelde. En nu had ik ook een beetje de indruk, Postema die krijgt geen enkele bespeelbare bal. En de combinatie is niet zijn sterkste punt, Postema.
Ja.
Maar die kregen niet. En als hij een gele kaart zou krijgen, dan miste hij de wedstrijd tegen Roda. En dat Bas Dost-syndroom, dat kreeg een beetje bij Postema. Het lukt niet. En dan gaat het kopje wat meer hangen. Dat was mijn indruk.
Nou, terwijl als er iemand dit seizoen... Juist gewoon het plaatje van het seizoen. Is er iemand, zeg maar, die vanaf een nulpunt zichzelf heeft opgeworpen naar fantastische positie. Is Romano Postema. Dus je kan eigenlijk...
Maar in deze wedstrijd. Ik heb het alleen over deze wedstrijd. Niet over andere wedstrijden.
Nee, het zou kunnen.
Ja, en het middenveld beviel me ook eerlijk gezegd niet.
Want dat is inderdaad wat je de vraag... William, jij zei al in je verhaal ook... Luciano Follende, doet zijn gemis? Is dat de reden waarom het zo moeizaam liep, denk je? Of niet? Want daar wilde Lukin niet per se aan, geloof ik, toch? Of,
Nou, wie er niet is, die is er niet.
Nee.
Ja, maar goed, dat is wel heel makkelijk gezegd natuurlijk. Natuurlijk mist hij Postema heel erg.
Valente.
Ja. En Lukin wilde daar ook wel aan. Alleen hij vond de prestatie van de mannen die dan overblijven, die vond hij minder in ieder geval dan de wedstrijden ervoor. En eigenlijk wel ondermaats. Maar Lukin gaf ook wel toe dat het gemis van Postema en de creativiteit die
Valente mee... Valente.
Ja, godverdorie. Inderdaad. Maar dat komt omdat ik ook nog heel erg met Henk een verhaal over Postema.
William is ook wel iets over.
Het was mijn indruk. Je krijgt indrukken, hè?
Ja. Maar gaan we door, Willem.
Maar jij begon dat verhaal, Henk, met dat jij de indruk had dat Postema... Want ik herken wel het feit dat hij enorm in zichzelf gekeerd raakt en met een gebogen hoofd over het veld loopt als hij niet scoort. Want scoren, dat is zijn lust en zijn leven. Daar leeft hij voor. Gebrek aan inzet kan je hem denk ik toch niet verwijten. Daar begon je volgens mij wel
absoluut niet.
Nee, gewoon het was Dost-syndroom dat hij zijn kop laat hangen eventjes, dat hij dan eventjes de weg kwijt is als het even niet loopt.
Ik heb geen enkele speler van FC Groningen inzet verweten. Maar ik wou nog wel iets zeggen over Duarte.
Maar gedrag en vlijt, dat relateer ik een beetje aan inzet.
Ja, maar dat was een hoog cijfer voor Schreuders
en whatever. Maakt er niet uit.
Maar Duarte mocht vier of vijf vrije schoppen heeft hij genomen. Die ene die werd nog uit de benedenhoek de Koeman. Maar op een gegeven moment werd er ook een vrije schop genomen. Toen zag Bakuna, die stond er ook bij. En hij had al zijn vrije schoppen... Die waren niet echt scherp, die vrije schoppen van Duarte.
Nee, al weken niet.
Nee, okay.
De scherpte is een beetje af bij Duarte.
Okay. Toen vroeg hij mij af op een gegeven moment... Ik weet ook wel dat Bakuna niet veel scoort voor FC Groningen. Heel weinig. Maar zou je zo'n vrije schop ook een keer overlaten aan een andere speler van FC Groningen?
Iemand met zo'n trap als Duarte en iemand die zo vaak vrije trappen maakt, moet je altijd een vrije trap laten nemen.
Okay.
Dat is ook al loopt een keertje.
De laatste weken lopen ze niet zo goed.
Nee, maar ik bedoel, hoe vaak schiet je een vrije trapper in? Dat is niet een 100% kans. Sterker nog, dat is een 2% kans. En met Duarte achter de bal is het een 5% kans. Dus dat is schitterend.
Okay.
En dan gaan er soms een paar.
In de eerste helft zat een man, een Telstra Watchers, naast mij. En toen kreeg FC Groningen ook een vrije trap van Duarte. Ongeveer een metertje of 18 recht voor de goal. En toen zei ik nog tegen die man, ik zeg van... Wel, want die was ook een beetje een Telstra Watchers met negatief sentiment. En ik zei van dit soort vrije trappen voor Duarte, er was een periode in dit seizoen, stond het gelijk aan een penalty.
Dacht ik.
Gingen ze er bijna gewoon zeker in, weet je? Ja, uiteraard met gevoel voor overdrijving.
Zeker.
Maar ja, die vloog
over.
Ver over. En toen zei ik ook voor die tijd al tegen de man, ik zeg van, maar de scherpte is er wel een tijdje een beetje af, zeg maar. Maar hij heeft natuurlijk dit seizoen goals gemaakt uit vrije trappen.
Absoluut.
Die ingelijst kunnen worden. Dus dat wapen, dat is wel een beetje... Ja. Duarte die klaagde een aantal weken geleden al over vermoeidheid. En dat is die jongen eigenlijk ook wel gewoon aan te zien. Hij heeft natuurlijk ook die Afrika Cup gespeeld.
Ja.
En, of Azië Cup.
Afrika Cup natuurlijk, maar vooral op de bank.
Zou die ook nog hinder ondervinden van zijn knieblessure?
Ja, dat klopt. Maar wel van huis geweest en niet vrij geweest. Ja.
Zou hij ook nog hinder ondervinden van zijn knieblessure? En dat dat een beetje wordt weggemoffeld. Omdat het belangrijk is voor FC Groningen. Dat daar niet over gesproken wordt op dit moment.
Dat weet ik niet. Maar dat er een angst van hem is. Waar hij continu mee onder de arm loopt. Ja, dat is een ding dat zeker is. Ja.
Ik wil nog even terug toch naar Valente. Want daar waren we net nog voor de Warte ging ineens. Want het gemis van Valente.
Het is in mijn ogen heel groot. Ja. Creativiteit mis je. Je mist de beslissende dieptepaas. Je mist een aantal goals die hij maakt. En dan, als je dan zeg maar een gelijkwaardige vervanger klaar hebt staan, is het natuurlijk geen probleem. Alleen je ziet gewoon aan Mendes dat. Want Sleutels is dan verhuisd naar de linkerkant. Mendes die neemt dan honneurs waar op rechts. Ja. En je ziet aan Mendes dat hij gewoon nog niet klaar is om in dit systeem, dit veel eisende systeem van Dick Lukien, om daarin net zo te functioneren als dat de andere vleugelspelers normaal gesproken doen.
Dus niet opstellen tegen Roda.
Goeie vraag, Henk. Want we hebben natuurlijk ook lezersvragen, luisteraarsvragen. JV FC Groningen, die zegt op Twitter. Wat denken jullie van de optie Tika de Jonge op de plek van Hoven? En dan Hoven vanaf rechts. En vorige week hebben we het natuurlijk over gehad van hoe moeten we het gemis van Valente opvangen. Waren het of Pedro Pessi of Mendes. Nou, Mendes werd het. En nu wordt deze optie dus gegeven. Tika de Jonge op de plek van Hoven.
Nou, ja, ik denk dat het allermakkelijkste is in de opstelling. Dat Merten gewoon links op het middenveld gaat spelen. Dat is de makkelijkste oplossing. Uh-huh. Ik heb ook gedacht, maar dan moet je me direct maar. En dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Omdat dat veel positiewisselingen met zich meebrengt. Rente kan rechter verdediger spelen. Peersma kan in het centrum spelen. Ja? Dat je Merten gewoon linker verdediger laat spelen. Linksback. Peersman en Blokzijl in het centrum. En Rente rechte verdediger en Bakuna naar het middenveld. Maar dat vaag meer ingrepen.
Dan ga je ook langzaam weer eigenlijk naar de opstelling die ze in het begin van het seizoen hadden, met uitzondering van Kevin van Veen. Ja. Ik weet of dat nou dan de ja. toch... Wat denk jij, Pomp?
De meeste
simpele oplossing is Merten links op
middenveld. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik denk wel dat Lukien erkent dat Mendes op dit moment nog niet klaar is om dat te brengen wat nodig is om nu die wedstrijd tegen Roda JC ook te gaan winnen. Dus ik denk dat Lukien een gesprekje heeft met Mendes deze week. En dat hij zegt van, jongen, jouw kansen komen nog. Komend seizoen of eventueel in de play-offs. Maar voor deze wedstrijd kiezen we, gezien de ervaring van de laatste anderhalve wedstrijd, kiezen we even voor een andere oplossing. Merten heeft bewezen dit seizoen dat hij heel goed kan functioneren op die linkerkant. Weliswaar vanuit de positie van linksback. Maar ook van oudsher is hij gewoon gewend om meer als linksbuiten te spelen. Hè. Hij is bij Groningen is hij eigenlijk omgebouwd. Dus ik denk inderdaad dat de meest voor de hand liggende oplossing is. Dat Merten op links komt. Sleutels gewoon weer zijn oude plek op rechts. Mm-hmm. En dan verander je eigenlijk heel weinig. Hè? Ja, want dan laat je Sleutels eigenlijk ook gewoon in de kracht staan van op de positie waar hij het hele seizoen bijna heeft gestaan. En Merten weet ook wat er van hem verwacht wordt.
Ben je bang dat Merten en Peersman elkaar dan in de weg gaan lopen?
Nee, ja. Nou ja, maar dan zou je moeten denken aan de oplossing die Henk dan presenteert. Mm-hmm. Het zou ook een optie kunnen zijn, maar nou ja, weet je,
ik denk het zelf niet.
Nee, maar ze moeten zich gewoon naar de opdracht meekrijgen natuurlijk, die ze meekrijgen. En Merten kan op die positie uit de voeten en kan ook, wat eigenlijk misschien nog wat belangrijkste is, kan ook de gevraagde energie leveren, zeg maar. En ik denk dat van doorslaggevend belang gaat zijn.
Ja, wat mij wel een beetje zorgen baarde, dat Telstar, dat speelde puur op de counter. Hè? Puur op de counter was redelijk agressief, niet in de verkeerde zin van het woord. Mm-hmm. Maar er sloeg het middenveld voortdurend over. Ik weet niet wat je bij Roda kunt verwachten, maar er viel me op dus dat FC Groningen in deze wedstrijd geen greep kon krijgen. Niet echt druk kon uitoefenen. In de eerste helft was de voornaamste oorzaak volgens mij dat ze voorin te weinig mensen hadden om druk te zetten. Er was een van die middenvelders van Telstar liet zich terugzakken naar het centrale verdedigersduo. Nou ja, als je dan met Van Bergen en met Postema moet storen, dan kom je gewoon een mannetje tekort om echt druk te zetten. Bovendien vlogen die ballen vanuit die verdediging, die vlogen iedere keer over die middenvelders heen van FC Groningen. Die konden eigenlijk helemaal niet goed in hun spel komen, want die ballen die vlogen over hun heen en langs hun heen, maakten er allemaal maar op. Dan is het heel moeilijk om grip om het middenveld te krijgen. Zeker. Ja, hoe gaat Groningen het aanpakken? Roda speelt meestal 4 4-2-5-1 met twee verdedigende middenvelders en drie man daarvoor. Wat voor oplossing heeft Lukin daarvoor? Heb jij daar enig idee van? Heb je daar misschien met hem overlegd? Van die middenvelders moeten in hun spel komen en die kwamen daardoor niet in hun spel. Mede daardoor.
Ja, alleen ik denk dat je niet uit kunt gaan van dit spelsysteem van Roda. Ik hoor net al dat Roda deze hele week besloten gaat trainen. Zoals de meeste tegenstanders van FC Groningen de afgelopen maand hebben gedaan.
Ja, ja.
En ik denk eigenlijk dat Roda, kijk, ze hebben aan een punt genoeg. En ik wil niet zeggen dat ze daar volledig op gaan spelen. Maar ik denk wel dat ze hun speelwijze daar enigszins op aan gaan passen. En ze weten ook dat de zwakte van FC Groningen is het spel maken, zeg maar. Hè? Groningen die speelt ook het liefst eigenlijk als het initiatief volledig bij FC Groningen vandaan moet komen. En Roda komt niet. Dan heb je dat spelletje dat FC Groningen de tegenstander voor keuze wil stellen, heb je dan ook minder, zeg maar. Hè? Dus ik denk eigenlijk dat Lucky rekening houdt met het feit dat Roda minder aanvallend voor de dag gaat komen dan dat zij normaal gesproken doen.
Ja, maar
en dat Lucky daar, nou ja, in hoeverre je dat kunt. Maar want daarin zal je dan ook toch echt Valente wel weer missen, denk ik. Mm-hmm. Om iets te creëren. Want dat is de creator, hè, van dit elftal.
Ja, daarom dacht ik Bakuna misschien op het middenveld. Maar ja, ik weet het niet.
Ja, maar is Bakuna dan de creator in jouw ogen? Nee, de createur. Nee. De createur.
Nee, mooi, nee, William, nee, ik vind het heel mooi wat je doet, hoor.
Nee, maar ik... Weet je, en daarom, want dat hoor ik in jouw betoog. Ik weet niet of jij dat op jouw papieren hebt staan. Ik relateer het minder functioneren van FC Groningen echt voor een groot deel aan het gemis van Valente.
Maar hij is er niet.
Maar goed,
ik wil nog even naar Basile.
Nee. Voordat we dat gaan doen. Ik ben toch de baas. Want voordat we dat gaan doen. We hebben JV FC Groningen, die stelt een vraag. En die wil gewoon nog steeds weten. Tika de Jonge. Jullie zeggen Mette. Maar wat even, Tika de Jonge moet toch even benoemd worden. Want die geeft assist natuurlijk op het doelpunt van Tom van Bergen.
Ja.
Ik
kreeg kritiek dat ik Tika de Jonge niet had genoemd in het wedstrijdverhaal. Want hij gaf wel de assist inderdaad.
Nou,
dus,
dan moeten die mensen maar even goed weten hoe jij aan het werk bent geweest de laatste 5 minuten.
Dat sowieso. Vertel me eventjes. Het was drama. Ik had natuurlijk het hele doemverhaal had ik al helemaal klaarstaan. Deceptie voor FC Groningen in Velzen. Veroordeeld tot de play-offs. Alles stond erin.
En hoeveel minuten de tijd had jij nog na het doelpunt van Tom van Bergen om het verhaal op te gooien?
Twee minuten.
Want dan gaat even voor de luisteraar, dan gaat de krant moet gedrukt.
Ja, precies. Dan moet hij naar de pers. Ja. Tika de Jonge stond er overigens wel in, want hij stond wel bij de invallers 74ste minuut. Mm-hmm. Tussen haakjes de Jonge. Dus het verwijt dat hij helemaal niet genoemd werd, dat klopt niet. Dat wil ik dan ook nog even leggen. Want dat had ik nog. Want ook dat moet je bijwerken, hè? Die karakteristiek moet je ook even zo bijwerken.
Het is zwaar.
Het is ontzettend zwaar. Mijn antwoord is simpel. Ik denk dat je van Merten moet gaan, gezien zijn ervaring met dit systeem. En de vele goede wedstrijden ook die dit seizoen. Hoewel er ook periodes zijn geweest waarin heel veel kritiek was op Merten. Maar hij heeft ook laten zien dat hij het wel kan met dit systeem.
Dus dank voor je vragen daar, maar Tika de Jonge dus niet in de basis.
Nee, ik zou dat voor de laatste wedstrijd, met alle respect. En ik denk dat Tika hartstikke mooie toekomst tegemoet gaat. En dat gun ik die jongen ook van harte, maar niet voor deze wedstrijd.
Nee, helder.
Er zit nog een pikantje tintje aan deze wedstrijd, hè, tegen Roda. Bas Sieben is de assistent geweest van van Dick Lukien bij Emmen. Bas Sieben is niet zo van het gepolijste voetballer zoals Dick Lukien dat wel is.
Moet ik zeggen dat Roda best aardig voetbalt, hoor. Ik heb ze tegen Emmen toegezien.
Maar
waar
ik een tikkeltje heb gemist
in het stadion.
Ook tegen Telstar, en ik hoop niet dat het geval is tegen Roda, een beetje een kerelsmentaliteit. Ik miste toch een beetje mannelijkheid af en toe in die wedstrijd van Groningen tegen Telstar. En nou, ik ken die ploeg van Roda niet goed. Ik weet wel dat het een Belgisch centraal duo is. Er speelt nog een Duitser in. Een Penja, geloof ik. Komt uit Venezuela, geloof ik. Maar in elk geval, ik ken het voetbal niet zo goed. Maar kijk, als die ook weer op de counter gaan spelen, zoals Telstar dat deed,
daar
moet je toch iets voor bedenken. Ja. Dat je daar grip op krijgt. Want dan kom je misschien wel vaak, als je aanvalt en je tegen een te staan, dan moet er altijd goede rugdekking zijn. Ja.
Nou, ik denk wel dat het gaat gebeuren. Ik denk dat je daar wel rekening mee moet houden.
Geert Mosma nog als vraag ook inderdaad. Die zei van hoe belangrijk is het dat FC Groningen in het eerste half uur scoort tegen Roda. Want ja, als dat niet gebeurt, dan kan Roda misschien wel inderdaad meer en meer in gaan graven nog. En dan wordt het helemaal lastig. Is dat, wordt het eerste half uur cruciaal?
Nou, dat weet ik niet. Want FC Groningen heeft dit seizoen meerdere keren aangetoond dat het elftal over enorme veerkracht beschikt. Ja. Vaak teruggekomen van of een achterstand. Of dat ze uit de ultieme slotfase nog het belangrijke doelpunt. Maar drie keer gebeurt zelfs. Hè, dat ver in blessuretijd er is nog een punt of een overwinning uit
maar,
het vuur.
Maar bij beide ploegen zit spanning op. Hè? Kijk, Roda heeft, nou hoeveel jaar, 6, 7 jaar al de sprong naar de Eredivisie gemist, Roda?
Zoiets, hè?
Daar zit de spanning op. En bij Groningen,
ja,
bij Groningen kun je ook niet ontkennen dat daar spanning op zit.
Meer?
Ja, natuurlijk. Zet ja, spanning
bij Roda,
op.
Bij Roda, ik lees alle verhalen die mijn collega's van de Limburger daar maken. Ja, weet je, het zou mooi zijn als ze de positie die ze bijna het hele seizoen hebben ingenomen nu ook kunnen verzilveren. Maar nou ja, daar houden ze ook echt wat nadrukkelijk rekening met de play-offs. En als het niet gebeurt, dan misschien volgend seizoen. Ik heb het idee dat de druk bij FC Groningen veel hoger is.
Zeker.
En dat komt ook omdat FC Groningen gewoon eigenlijk aan zijn stand en lees de begroting verplicht is om te promoveren. Want daar hoor je niemand over. Ja. Maar het is gewoon wel zo dat FC Groningen met afstand en met grote afstand het hoogste spelersbudget en de hoogste begroting heeft van de hele eerste divisie.
Als die eerste periode maar wat beter was geweest. Hè? Die eerste periode van FC Groningen, als die maar wat beter was geweest. En daarom zei ik ook zo straks. Ja, die eerste periode gaat die minder goed was van FC Groningen, gewoon slecht was van FC Groningen.
Kan de club nekken.
Die gaat dan tot de laatste seconde in de reguliere competitie parten spelen.
Ja, en toch blijf ik erbij.
Dat is toch leuk, man.
Nou ja, en toch blijf ik erbij dat die periode nodig was om uiteindelijk tot dit systeem, deze invulling en dit
tot volle was om te komen. Ja,
dat kun je niet ontdekken in 3-4 wedstrijden. Nee, daar heb je wel een bepaalde periode voor nodig.
Ik wil iets anders aankaarten nog. Want het doelpunt van Tom Verbergen kan natuurlijk ook misschien een vloek zijn. En dat wil ik even over uitweiden. Hè?
Ja.
Ik ben natuurlijk FCM-watcher tegenwoordig. Een club die nog 8e kan worden. ook nog 7e, ook nog 9e. Hè? Maar goed, ze kunnen 8e worden. En dan spelen ze tegen de nummer 3.
Ja.
De nummer 3 is een teleurgestelde nummer 3. Want dat wordt Groningen of Roda. En die horen pas volgende week vrijdag rond 10 uur... of ze 3e zijn geworden. Als Tom van Bergen dat doelpunt niet had gemaakt,
Dan hadden ze
een week gehad, 10 dagen gehad om te kunnen schakelen. Nu kan het zijn dat ze maar 2 dagen, 3 dagen hebben om te schakelen. En 13 mei staat dan de wedstrijd tegen de nummer 8 en misschien dus wel FCM. Of in ieder geval tegen een andere club dan op de rol. Denk jij dat FC Groningen, mochten ze het niet redden, in 3 dagen tijd dat kan omzetten, want dat is natuurlijk gewoon echt een vreselijke deceptie.
Dat
geldt ook voor Roda.
Dat wordt een enorme uitdaging. En ik denk dat dat mentale aspect zeker mee gaat spelen als je onverhoopt toch nog in die play-offs terechtkomt. Je hebt dat al vele, vele jaren gezien bij die eredivisieclubs die uiteindelijk in mineur tot die 16e plek worden veroordeeld. Dat gaat nu dan tussen RKC en Excelsior volgens mij. Nou, een van die twee clubs die raakt ontzettend teleurgesteld als ze 16e worden en nog die play-offs moeten gaan spelen om voor Lijsbouw. Ja. En dat zie je altijd terug. Dat is precies de reden waarom heel vaak die eredivisieclubs het niet redden in de play-offs.
En daarom wil ik jou dus even vragen. Precies, daarom wil ik even vragen. Want het begin van de podcast ging het dus over, hè, van waar leven mensen meer naartoe? Toen zei je, nou ja, goed, hè, die promotie is heel belangrijk, maar dan is altijd nog een tweede uitweg, die play-offs.
Ja.
Als Groningen tot de play-offs wordt veroordeeld, zeg maar, zo moet je het maar zien.
Ja.
Heb je dan vertrouwen erin dat het goed komt? Of zeg je van, nou, die 50-50 die ik nu heb bij Roda Groningen, die is in de play-offs, is dat een stuk lager geworden?
Dan zal het heel erg afhangen van die eerste ronde. Want die eerste ronde, dan neem je dat mentale aspect van die mineur neem je mee naar die wedstrijd dan tegen eventueel FCM of misschien FNV.
Ja.
Maar als je die goed doorkomt, dan denk ik wel dat het heilige vuur weer kan ontbranden en dat het geloof weer toeneemt. En dat je dan ook inderdaad in de finale die eredivisionist kan verslaan.
Denk jij dat de Groningen tegen die teleurstelling kan?
Denk ik wel. Maar je kunt ook in de halve finale al een eredivisieclub treffen.
Dat kan niet. FC Groningen wordt 3e en dan tref je in de halve finale de winnaar van die twee eerste divisionisten die tegen elkaar spelen in de eerste ronde.
Okay.
FC Groningen kan vanuit die 3e plek
de
eredivisionist pas in de finale treffen.
Oké.
Ja. Dus Nou ja, goed. Maar goed, is een segment. En wat jij zegt, dat is wel grappig. Want diezelfde gedachte, die had ik in de auto terug vanuit Velsen naar Groningen.
Oh, great minds think alike.
Echt, ik dacht van, ja, als je straks toch die play-offs in moet, had je beter dat weekje extra kunnen hebben. Want dan ging die wedstrijd tegen Roda helemaal nergens meer over. Waren er ook geen kaarten geweest die voor €1400 per vier, geloof ik. Hè? We worden aangeboden op Marktplaats. En dan had je een extra week gehad om die knop om te zetten. En nou ja, dat kan wel in je nadeel gaan werken als het onverhoopt misgaat vrijdagavond.
Vooral als er wat kleine blessures optreden. Die kleine blessures, ja, die hebben vaak wat meer tijd nodig om te herstellen. En een week is genoeg natuurlijk.
Wat een voordeel kan zijn.
Als je drie dagen hebt, is het wat geringer natuurlijk.
Valente die schreef zelf ook op zijn Instagram. En dat werd bij FC Groningen ook aangenomen dat hij de rest van het seizoen niet meer in actie zou komen. Maar die jongen die heeft het in zich om wonderbaarlijk snel te herstellen. Hij staat zelfs alweer op het veld. Terwijl het daar helemaal niet naar uitzag. En er is wel kans dat als ze in die playoffs terechtkomen, dat Valente toch nog weer aan kan haken.
Maar ook al die maandag, 13 mei?
Nou, maandag 13 mei is dan gelijk de eerste. Hè? Maandag, woensdag en dan...
Dus je hebt vrijdag die wedstrijd, vrijdag om 10 uur heb je die teleurstelling. Dan heb je zaterdag uitlopen, balen en huilen.
Zondag voorbereiden. Balen,
zondag voorbereiden. En maandag sta je weer op het veld tegen misschien wel FCM, maar dat 3 weken geleden helemaal niet dacht dat ze ooit nog in de playoffs zouden kunnen bereiken. Dus die zitten in een flauw, in dat geval, hè? Eventjes
die maandag zou wat te snel komen voor hem. Maar in een eventuele halve finale of zo zou je misschien weer gebruik van hem kunnen maken.
Maar goed, dat doelpunt van Tom van Bergen. Misschien dat de keihard om wordt gejuicht. En dat uiteindelijk gewoon wel blijkt te zijn.
Het is nu ook alweer. We moeten nou ook niet gaan treuren om het doelpunt van Tom van Bergen.
Dat zeg ik ook niet. Dat zeg ik ook zeker niet. Maar het is natuurlijk prachtig om dat mee te maken. Zeker daar.
Het is toch een finale die FC Groningen verdient.
Tegen Roda.
Op basis van wat ze sinds begin november hebben laten zien, zeker. Ja.
Ik was zelf dol blij dat het doelpunt gemaakt werd. Want ik dacht, het is zo zonde dat dan de wedstrijd Groningen-Roda nergens over zou gaan. Dat moet je niet willen, want dit is zo prachtig.
Ik had 2 minuten geschild.
Ik zat voor het scherm en ik moest even terugdenken aan FC Groningen tegen Fiorentina. Ja. En toen hoorde ik mezelf schreeuwen, toen Nefland dat doelpunt maakte. Hij zit erin, hij zit erin. Ja. En mijn vrouw die zat in een stoel vlak naast me. Ik zeg, hij zit erin. Ja, precies hetzelfde eigenlijk.
Ja.
Precies hetzelfde.
Ja, precies. Ja, nee, zeker.
Mentale aspecten gaan wel steeds meer meespelen. Ja, hè? Want bij FC Groningen is heel lang gezegd van, nou, van spanning heb je hebben deze spelers geen last. Die willen elke week gewoon hetzelfde laten zien. En die weten wat hun opdracht is. En spanning telt niet mee. Maar wat ik zei, een groot deel van het minder presteren tegen Telstar relateer ik aan het gemis van Valente. Maar ook
vond
zeker
jij dat
een aantal
nou zo'n slechte wedstrijd
door de spanning. Hoor.
Vond jij dat in de tweede helft nog zo'n slechte wedstrijd van Groningen?
Nou, de tweede helft viel wel mee.
Waar meet jij het dan af? Ja, dat bedoel ik.
Maar
in de
eerste helft vond ik FC Groningen onherkenbaar.
Ja, dat ben ik met je eens. Ja. Dat ben ik met je eens.
En in de tweede helft werd het wel iets beter.
Ja.
Maar nog niet dat het tot heel veel uitgespeelde kansen leidde. Nee, dat is natuurlijk wel... FC Groningen is een hele lange periode dit seizoen ook mega effectief geweest. Bijna elke kans die ze kregen dat er een doelpunt was. Wonnen ze met een paar wedstrijden hebben ze met 3-0 gewonnen. Ja, ja. Maar in die wedstrijd kregen ze misschien 4 kansen, waarvan er 3 dan ingingen. Ja, ja. Dus
die van Van Bergen was nog een moeilijke kans. Was niet zo gemakkelijk.
Nee, zeker niet.
Was
zeker
niet zo gemakkelijk.
Nee.
En dat buiten beschouwing gelaten. En hebben ze eigenlijk geen opgelegde kans gehad. Zeker niet uit een combinatie. Ja. Nou, de combinatie hebben ze eigenlijk niet 1 kans gecreëerd.
En fijn, Van Bergen. Toch ook leuk.
Ja, joh, natuurlijk dat jonkie, dat gun ik dat van harte. Want dat is ook een speler die zich sterk heeft ontwikkeld dit seizoen. Die ook wel veel met kritiek te maken heeft gehad.
Zeker, er is vrij stoïcijns daar toch mee omgegaan. Ogenschijnlijk.
Hij staat nu toch op 7-8 doelpunten?
Ja, keurig aantal. Keurig aantal, ja hoor. Zeker. Nee, en het is hem gewoon van harte gegund. Omdat gewoon een hele fijne jongen is.
Ja. Hoe is het met jullie spanning? Henk, ben je dan ook gespannen?
Ja, daar ben ik zeker van. Ik zie Groningen erg graag in de Eredivisie terug natuurlijk. Ja.
William Berg gespannen?
Ik
wil toch wel de topploegen terugzien bij FC Groningen.
Dat ik er van zin in heb, vind ik sowieso. Dat vind ik zo leuk.
Je moet het ook financieel bekijken. Hè? FC Groningen moet niet wegzakken.
Nee.
Absoluut niet. Dan heb je toch een probleem hier. Ja? Ja. Ik moet niet terugdenken aan de tijd van toen Theo Verlangen hier voor het eerst trainer werd. Met 5.000-6.000 toeschouwers op de tribune. Mm-hmm. Dat moet niet, absoluut niet.
Nee,
dat moet niet gebeuren.
Nee, dat moet niet gebeuren.
Nee.
Ja, ik vind dit is, alles is relatief. Hè. We hebben het gewoon wel over voetbal natuurlijk.
Ja.
Dus het zal een bittere pil zijn als er nog een jaar eerste divisie uit de bus komt rollen. Met name voor alle supporters die ik het beste gun. En ook voor alle spelers en zeker ook voor de staf die ik het allerbeste gun. In maar ja, weet je, als dat zo is, dan is het zo. Weet je, de wereld vergaat natuurlijk niet. Hè.
Ik wou net zeggen, in een oogwenk kan je wereld veranderen. Niet in het, ook in het normale leven, maar ook in het voetballeven. En dan denk ik aan die doelpunt van Tom van Bergen. Denk maar aan twee plaatsen. Velsen en IJmuiden en Kerkrade. Van de hemel in de hel en van de hel in de hemel.
Ja, zo is het. Nee, maar klopt. Maar dat is ook het prachtige aan voetbal. Maar weet je, dit seizoen... hoe
ik
je
wil het als afsluiter gebruiken, maar prima wat je doet. Hè?
Hoe weet je dan wat ik wil gaan zeggen?
Nou, het zal niet mooier worden dan wat Henk heeft gezegd. Hè? Maar ga door.
Nee, dat wordt het zeker niet. Nee. Maar dit seizoen zal, ondanks dat het een seizoen was in de eerste divisie, toch wel de geschiedenis ingaan. Als een seizoen waar heel veel mensen met een goed gevoel op terugkijken. Want het is best wel een heel leuk, aantrekkelijk en spannend seizoen geweest.
En zo is het.
Ja, uiteindelijk. Nou ja, goed. Laat maar Thijs.
Hij blijft heel lang hangen, deze wedstrijd.
Ja. Dat denk ik ook.
Ja, zeker.
Ja.
Dankjewel, Henk.
Nou, dit seizoen zelfs, Henk. Ja.
Weet je nog wel?
Zeker.
Ja, nou, dit was echt wel een wedstrijd waar inderdaad over 10 jaar nog over wordt gepraat.
En er komt er nog eentje aan, hopelijk. Dankjewel, Henk. Dankjewel, William. Veel plezier vrijdag. En we zien elkaar volgende week. Ja. En misschien hebben we het dan wel over de eredivisionist FC Groningen. En misschien hebben we het dan al over een heel spannende play-off die eraan
zit te komen. Moeten jullie Dick Lukien uitnodigen?
Dat gaan we doen.
Absoluut. Gaan we doen.
Dat komt. Ja. Dankjewel.
En neem een valiumpje als jullie de spanning niet meer aan kunnen.
Ga ik doen.
Oké.
Okay.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over.